De VN heeft goedgekeurd dat er een militaire interventie zou mogen komen in het noorden van Mali.
Ja.
Vertel eens wat meer.
Nu ja...
Want het leek er toch op de laatste maanden dat dat net niet ging gebeuren, dat er toch een diplomatische oplossing zou komen.
Ja, daar wordt ook heel veel over gesproken. Er wordt al maanden eigenlijk gesproken dat er zijn onderhandelingen gaande in Ouagadougou. En soms ook weer eens een keer een enkel keertje, ook wel in Algerije, al weten niet veel mensen daarvan. En niettemin wordt er dan gesproken over militair ingrijpen. Het is ook niet de eerste keer in de afgelopen maanden dat de VN dat goedkeurt. Hè, er waren al eerdere resoluties, stappen genomen op weg naar militaire interventie. Maar goedkeuring betekent ook nog niet, hè. Ik ben het met je eens, het lijkt mij ook niet zo'n heel goed idee om daarin te grijpen. Vooral omdat we, naast het feit dat elk militaire ingrijpen niet goed is, maar kijk, er wordt gevochten daar, dus hoe je het bent of keert, er is daar geweld. Het feit dat goedgekeurd wordt, wil nog niet zeggen dat het ook werkelijk gaat gebeuren.
Ah.
En daar spelen heel veel factoren een rol. De eerste is dat als je de kaart van Noord-Mali even in gedachten neemt, he, dan zie je dat het in het noorden grenst aan Algerije. Dat is geen lid van ECOWAS. En Algerije heeft zich ook uitgesproken tegen militaire interventie.
Moment, ECOWAS, even ondertypen.
ECOWAS, sorry. De Economische Unie van West-Afrikaanse Staten is dat eigenlijk een soort... Een organisatie een beetje op de EU lijkt, maar dan voor West-Afrikaanse landen.
Ah ja, die hebben ook dezelfde munten.
Nee, die hebben niet allemaal dezelfde munt.
Ja, niet allemaal.
Een deel daarvan, het grootste deel van de Franstalige landen in West-Afrika, die delen de munt, de Centraal-Afrikaanse of de West-Afrikaanse frank. Maar dan heb je ook Mauritanië, die is trouwens geen lid van ECOWAS, dus dat telt niet. Maar Nigeria is wel degelijk lid van ECOWAS, die hebben een eigen munt, Naira.
Ah, ja.
Ook Ghana is lid van ECOWAS, die hebben ook een eigen munt. De CEDI, dus dat is niet helemaal hetzelfde, maar het lijkt er toch een beetje op. Het gaat over economische en ook politieke integratie van West-Afrikaanse landen. Nou, die hebben al maanden geleden eigenlijk het initiatief een beetje ontplooid. Het idee van moeten we daar niet gaan ingrijpen in Noord-Mali, militair gezien.
En hebben die ook een eigen legermacht?
Nee, die hebben geen eigen legermacht, maar die kunnen wel net als... Alleen net als de VN dat zou kunnen, die hebben ook geen eigen legermacht. Of zoals de NATO dat zou kunnen, dat is wel een militair samenwerkingsverband, maar die hebben geen eigen legermacht. Hey, die zouden dan per land troepen en materiaal beschikbaar stellen voor een interventiemacht die onder leiding komt te staan van één van de deelnemende landen. En dan zouden ze ook nog eventueel kunnen rekenen op militaire steun, logistiek in ieder geval, maar ook vooral qua inlichtingen van Frankrijk toch en misschien zelfs de VS.
Mm-hmm.
Maar nu komen we bij het probleem. Welk land gaat troepen leveren? Hoeveel? En wat kunnen die troepen? Dat is probleem 1. Nou, de landen die het meestal troepen leveren voor ECOWAS, dat is meestal een groot contingent Nigerianen.
Mm-hmm.
Nou, niemand eigenlijk zit daarop te wachten, ook vanuit de VN-wegen. Niet al zeggen ze dat natuurlijk nooit hardop, maar niemand wil eigenlijk dat Nigeriaanse troepen daar op grote schaal deel van gaan uitmaken, omdat daar slechte ervaringen mee zijn.
In welke zin? Die kunnen zich niet goed gedragen.
Die gedragen zich niet zo heel goed, dat weten we al. De ECOWAS heeft al eerder militaire missies ondernomen naar Liberia en Sierra Leone, een flink aantal jaar geleden toch. En daar werden de Nigerianen eigenlijk vechtende partijen in het conflict.
Oei.
In plaats van vredesbewakers. Dus niemand zit daar echt op te wachten. Dus, maar goed, die hebben wel het grootste leger. Maar het probleem daarvan is dan verder nog voor Nigeria dat zij al hun handen vol hebben, militair gezien, in eigen land. Aan zowel Boko Haram in het noordoosten.
En dat is?
Boko Haram is ook een islamistische beweging die veel verwantschap heeft met bewegingen als Ansaruddin. En de beweging voor eenheid, of eigenlijk de beweging voor religie en jihad in West-Afrika, die is beter bekend als in het Engels als de Movement for Unity and Jihad in West-Afrika. Dat is dus ook een beweging met een salafistische signatuur die in Noord-Mali actief is.
Dat is die Mujao.
Mujao, precies. Ja, in Frans heet het een Mujao. Goed. Nou ja, Boko Haram is een soort gelijke beweging die in Noord-Nigeria een jihad vecht tegen de staat. En daar zijn Nigeriaanse militairen daar al zeer druk mee. En dan heb je in het Niger-Delta gebied natuurlijk nog heel veel geweld rond. Hè, bewegingen die eigenlijk verwikkeld zijn in de olieproblematiek, om het maar even zo kort uit te duiden. En daar zijn de Nigerianen ook nog druk mee. Nou, dus dat is een belangrijke speler die al moeilijk troepen kan leveren. En als ze dat kunnen, dan zit niemand daarop te wachten eigenlijk. Dan, welke landen nog? Niger, het buurland van Mali in het noordoosten, is lid van ECOWAS. Maar heeft een hele grote eigen Touareg, een Arabische gemeenschap. En die hebben min of meer informeel al aangegeven dat als Niger op welke wijze dan ook de interventie van ECOWAS in Noord-Mali steunt, dat zij dan zelf ook naar de wapens kunnen grijpen.
Ja, dat lijkt me inderdaad moeilijk als je in een land woont dat dan officieel oorlog gaat voeren tegen mensen van je eigen familie. Ja,
ja, dat is wat lastig te verkopen. Dus dan, dat Niger moet, hè, die formeel, officieel steunen ze het idee en zijn ze ook erg voor interventie, want ze zijn heel erg bezorgd en dat snap ik erg ook wel weer vanuit de staat gezien. Maar ze lopen op een zeer dun en slap touwtje. Nu ja, dan heb je de noordwestbuur van Mali, Mauritanië, dat is geen ECOWAS lid. En die zijn ook niet zo voor ingrijpen. En dan de belangrijkste politieke speler, hè, geostrategisch gezien, dat is noorderbuur Algerije. En die hebben zich ook zeer duidelijk tegen enige vorm van interventie uitgesproken. Maar dan hebben we het alleen over de buren. Nu moeten we nog eens kijken naar wat de mensen in Bamako willen, die formeel de macht hebben in Mali. Al hebben ze dat dan niet meer in het noorden. Nou ja, een deel van de politici die zijn voorstander van ingrijpen. Met name de recent afgezette eerste minister Diarra. Diarra die had bij de VN al gelobbyd voor het goedkeuren, zo'n resolutie om dat militaire ingrijpen goed te keuren. Nou, waarschijnlijk vooral om die reden is Diarra door militairen uit zijn functie ontheven. Hij is gearresteerd en heeft dan vrijwillig, tussen aanhalingstekens, hele dikke aanhalingstekens, heeft hij ontslag genomen. Eigenlijk is Diarra door de militairen in Mali duidelijk gemaakt dat zijn positie voor ingrijpen niet werd gewaardeerd. Want de militairen in Mali willen helemaal geen militaire ingrijpen op hun grondgebied.
Geen inmenging van buitenaf bedoel je?
Die willen geen militaire inmenging van buitenaf.
Die willen het zelf doen?
Die zeggen het zelf willen te doen. Ik denk dat ze daar eigenlijk ook niet. Ze willen vooral eigenlijk hun eigen machtspositie in Bamako versterken. En die is zeer zwak. Hij wordt wel continu sterker. En ze hebben ook wel degelijk steun bij een deel van de bevolking in het zuiden van het land. Die de corrupte kliek rond de voormalige regering van president Touré helemaal zat waren. He, die daar eigenlijk een afbraak van democratie zagen. En een afbraak van toegang tot de economische welvaart die het land langzaam wel creëerde in de afgelopen decennia. He, die zijn er heel ontevreden mee. Dus die hebben een zekere mate van welwillendheid ten opzichte van de militairen van de voormalige junta. Nou ja, en die militairen die willen geen vreemde troepen op grondgebied. Dus dat zijn allemaal factoren die het zeer moeilijk gaan maken om die militaire interventie, ook al vindt de VN het dan goed, ook werkelijk van de grond te krijgen. Daarnaast, wat ik begrepen heb, voor zover er al sprake is van een militaire interventie, dan wordt die nu, de planning die daar nu niet eens zozeer realistisch bij gehanteerd wordt, is dat het dan in september 2013 van start zou kunnen gaan.
Ah, dus we hebben nog even tijd om te onderhandelen, zogezegd.
We hebben nog even tijd om te onderhandelen, ja. Maar ja, met wie moeten we onderhandelen en waarover?
Ja, nu, er werd toch wel druk onderhandeld, hè? Ik bedoel, je hebt dan die verschillende groepen die blijkbaar verschillende steunpunten hebben in verschillende buurlanden, of?
Ja, dat is, er werd wel onderhandeld, maar het waren eigenlijk zeer vreemde onderhandelingen. Lange tijd werd er namelijk onderhandeld tussen Blaise Compaoré, de president van Burkina Faso.
Ah ja, de opvolger van Thomas Sankara, zullen we maar
zeggen. Ja, al lang geleden dat hij zijn voormalige wapenbroeder Sankara om heeft laten brengen of zelf heeft omgebracht, dat weet ik niet meer precies, maar goed, en sindsdien zit hij daar dan als president. En die was min of meer met een zekere mate van mandaat van datzelfde ECOWAS, van die eenheid, die organisatie van West-Afrikaanse Staten, aan het onderhandelen met de verschillende partijen in Noord-Mali. Dus Ansaruddin en de MNLA. Maar niet met betrokkenheid van de Malinese regering. Nu was dat ook erg moeilijk, want wie was de Malinese regering? Waren dat dan de militairen of waren dat dan de nieuw opgezette burgerregering die eigenlijk geen legitimiteit had anders dan dat Blaise Compaoré, dezelfde Blaise Compaoré, had aangedrongen bij de militairen om een paar mensen daar als president en als premier-minister aan te stellen. Dus die zaten daar eigenlijk ja, zonder enig mandaat van welke bevolking dan ook. En zaten ook niet aan de onderhandelingstafel. Nu ja, een aantal weken terug zijn dan een delegatie van de Malinese regering hebben zich dan bij die onderhandelingen vervoegd. Maar ja, waar onderhandelen ze nou eigenlijk precies over? Dat is mij nog steeds een raadsel, eerlijk gezegd. Wat valt er te onderhandelen?
Ja, wie wil wat? Ik neem aan dat de Malinese regering, wat dat dan ook is, dat die vinden dat het land weer één moet worden.
Ja, ja. Net als de overgrote meerderheid van de bevolking, inclusief de overgrote meerderheid van de bevolking van het noorden van het land, inclusief een flink deel van de Touareg-bevolking. Want de verschillende strijdende partijen of bezettende partijen in Noord-Mali hebben zeer weinig steun onder de lokale bevolking.
Ah ja, want het zijn allemaal salafisten nu en dat klinkt toch niet zo traditioneel Touareg?
Nee, dat klopt. Het MNLA heeft een flink aantal nederlagen geleden. Die stellen militair niet zo heel veel meer voor.
Dat waren de oorspronkelijke. Het was de oorspronkelijke Touareg-organisatie die met de opstand begonnen is. Hè?
Ja, ze worden vaak voorgesteld, maar dat klopt niet helemaal. Ze zijn niet veel oorspronkelijker dan Ansaruddin. En ze zijn ook niet veel oorspronkelijker in het beginnen met vechten als Al-Qaeda in de Islamitische Maghreb. Ze zijn eigenlijk allemaal tegelijk begonnen. Alleen het MNLA, hè, de beweging die strijdt voor een onafhankelijke Touareg-staat, die communiceerde heel duidelijk naar de media en heel open en claimde ook heel veel overwinningen op het Malinese leger, et cetera. En dat werd geloofd, want we hadden geen tegenbericht. Ik geloofde er zelfs in het begin ook in. Maar ondertussen weten we dat dat niet zo helemaal klopt. Dat een groot deel van de overwinningen die zij in het begin van het jaar claimden op het Malinese leger helemaal niet door hun werden gehaald. Maar dat dat Al-Qaeda en Ansaruddin waren.
Tja.
Ja.
En het MNLA, dus de Touareg onafhankelijke staat, bevorderaars, die zijn buitenspel gezet.
Die zijn eigenlijk buitenspel gezet.
Spreken die nog mee in de onderhandelingen?
Dat weet ik niet precies, dat zal ik eerlijk bekennen. Ik meen van wel, maar in de marge.
Want vertegenwoordigen, of ja, vindt de bevolking, of vindt een deel van de bevolking van Azawad dat het MNLA hen vertegenwoordigt? Of kun je daar ook helemaal geen staat op maken?
Kan je moeilijk staat op maken. Maar er zijn meer en meer tekenen dat meer en meer mensen ook onder de oorspronkelijke supporters van het MNLA er een beetje genoeg van hebben.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja.
Ja, want ja, het was al een paar jaar droogte. Het was al zeer moeilijk het leven in de Azawad de afgelopen jaren. En het is er niet makkelijker op geworden voor de mensen.
Nee. En dan die andere spelers die onderhandelen waarover. Wat wil ACMI, dat is de meest extremistische, zullen we maar zeggen. Dat is eigenlijk Al-Qaeda uit de Maghreb.
Ja. Ja, wat die willen, die onderhandelingen, hè, zitten niet aan de onderhandelingstafel.
Ah, bon.
Dat zou toch echt. Zover durft niemand te gaan. Niemand wil met Al-Qaeda onderhandelen.
Ah, bon.
Dus voor zover die al betrokken zijn, is dat misschien via ruggespraak bij onderhandeling met Ansaruddin. Met Ansaruddin wordt wel onderhandeld al een tijd.
Wie waren dat dan ook alweer? Die is iets tussenin dan zo.
Ja, een beetje wel. Ansaruddin is een beweging die bijna geheel, maar niet helemaal meer, maar bijna geheel uit Touareg bestaat, uit Noord-Mali. Maar die een soort mengelmoesje, een ideologisch mengelmoesje hebben van salafisme. Dat is toch wel de sterkste kant ervan. Maar daarnaast zijn ze niet helemaal duidelijk van ja, waar willen we dan die sharia ingevoerd? Moeten we dat dan hebben in alleen Noord-Mali of heel Mali of de hele wereld? Daarnaast is een deel van de strijders van Ansaruddin, die vechten helemaal niet voor enige vorm van religie of salafisme. Die vechten omdat ze na een keer loyaal zijn aan een aantal tribale leiders die Ansaruddin lid zijn geworden en zich tot die stroming hebben bekeerd. Dus het is een mengeling van lokale politiek en islamisme.
Nou ja.
Maar het zijn vooral, ja, het zijn voornamelijk Touareg en ze blijken toch een vrij belangrijk. Ze hebben zich tot een bijna oncontournabele, hoe zeg je dat in het Nederlands, vakwerende.
Onvermijdelijk?
Onvermijdelijk, dank u. Een onvermijdelijke onderhandelingspartner gemaakt.
Nou ja, dus zij zijn eigenlijk de enige waar dan nog mee echt gesproken wordt. Want ACMI, daar wordt niet mee gesproken. Nee. En MNLA speelt niet meer mee.
Niet echt, nee. Die onderhandelen nog wel mee, maar dat is echt zeer in de marge.
En met wie spreken die dan? Spreken die met de regering van Mali?
Die spreken dan ondertussen soms ook met regeringsdelegaties uit Mali. Daarna spreken ze met, bij tijden, ook niet altijd, maar met civil society leaders uit het zuiden van Mali. Met name dan de voorzitters van diverse islamitische organisaties in Mali. Sommige daarvan hebben ook een zeer salafistische inslag, maar dan geen jihadi-inslag. Dus die zijn wel voor invoering van een strenge vorm van sharia en dergelijke, maar willen daar niet de wapens voor opnemen.
Nee.
En daar wordt ook wel eens mee gesproken. En dan wordt er dus onder leiding van Burkina Faso onderhandeld. Maar nogmaals, het is mij eigenlijk niet duidelijk waarover onderhandeld wordt. Want waar kan Burkina Faso precies over onderhandelen? De onderhandelingen moeten plaatsvinden eigenlijk tussen de verschillende bewegingen in het noorden en de regering in het zuiden. Zodra die regering tenminste legitiem is. En dat was lange tijd een probleem en ook een goed excuus voor de groepen in het noorden, zoals Ansaruddin. Die zeiden van ja, die regering in Mali die heeft geen enkele legitimiteit. Dat zijn coupplegers, die zijn niet democratisch.
Daar praten wij niet mee.
Daar praten we niet mee, want die kunnen niks beloven. Legitiem gezien. Die kunnen geen enkele belofte maken waarvan gegarandeerd is dat ze die kunnen houden. Dus waarom zouden we met die mensen praten? En dat probleem speelt voor een deel nog steeds mee.
Algerije heeft ook nog altijd zo'n soort bemiddelingsfunctie in het gebied. Hè?
Ja, die heeft altijd een bemiddelingsfunctie. En die rol is niet helemaal duidelijk op het ogenblik. Die bemiddelen veel minder dan dat ze vroeger ooit gedaan hebben. Die waren eigenlijk in alle voorgaande conflicten in Noord-Mali de belangrijkste bemiddelingspartner. Maar dat zijn ze nu niet. Iedereen vraagt zich eigenlijk een beetje af waarom. Daar is niet echt een goed antwoord op voor het moment. En wat wel duidelijk is, is die zien eigenlijk de situatie zoals die nu is als niet zo problematisch voor hen. Voor hun wordt het veel problematischer als bijvoorbeeld Al-Qaeda in de Islamitische Maghreb zich weer terugtrekt uit Noord-Mali.
Ja, want waar gaan die dan heen?
Die gaan terug naar Algerije.
Die komen uit Algerije. Ja,
zo wordt het meestal gezien. Ik denk dat je het beter kan zien als die komen uit de Sahara. De Sahara is heel groot. Die loopt van eigenlijk een flink stuk Noord-Algerije in tot diep in Mali en Niger, Mauritanië is helemaal Saharaans, et cetera. En alle volken die daar wonen en alle stammen die daar wonen, die hebben al eeuwenlang onderlinge banden op allerlei manieren. Die zijn onderling met elkaar getrouwd, die zijn dus op allerlei manieren familie van elkaar, die drijven al jaren, of al eeuwen bedoel ik, handel met elkaar. Die vechten soms tegen elkaar en dan sluiten ze weer allianties met elkaar. Die kennen elkaar al heel lang. En dus stellen van ja, dat die grenzen die nou door die Sahara zijn getrokken in 1885 in Berlijn, dat die voor die mensen eigenlijk veel betekenen? Nee. Op heel veel manieren wel, want ze weten dat die grens betekent dat er aan twee verschillende kanten van de lijn een staat zit. En dus kunnen ze smokkelhandel bedrijven en dergelijke en kunnen ze daar gebruik van maken.
Ja, handig zo'n grens.
Dat is heel handig zo'n grens, daar kan je overheen smokkelen. Maar politiek, gemeenschappelijk, et cetera, voor de Saharaan betekent dat niet veel. En een groot deel van de leden van Al-Qaeda in de Islamitische Maghreb zijn mensen uit de Algerijnse delen van de Sahara, maar met zeer veel verwantschap in de zuidelijke delen. Vandaar ook dat ze zo gemakkelijk in Noord-Mali konden bewegen. Toen waren ze geen vreemde mensen. Daar kwamen ze eigenlijk bij hun directe neven terecht.
Ja, maar Algerije is die mensen in ieder geval liever kwijt dan rijk.
Algerije is liever kwijt dan rijk. Dus op het moment dat Ansaruddin, want dat is dan een van de dingen waarover onderhandeld wordt. Hè, en dat is dat Ansaruddin mate van erkenning kan krijgen als partij in verdere onderhandelingen. Dat het belang alleen maar toe kan nemen, politiek gezien, in Noord-Mali. Vermits zij maar afstand nemen van Al-Qaeda en die banden daarmee doorsnijden. En sterker nog helpen om Al-Qaeda uit Noord-Mali weg te krijgen. Nou ja, daar heeft dan Algerije weer geen belang bij. Want dat betekent dat ze misschien wel terug naar huis komen. Terug naar Algerije.
Ja, dan zijn ze die ACMI weer. Zitten ze alweer mee op schoot. Ja.
Ja.
Maar wat zou dan het voordeel zijn bij het feit dat Ansaruddin afstand zou nemen van ACMI? Wat is daar dan de bedoeling van?
Nou ja, de bedoeling daarvan is dat je Al-Qaeda kwijt bent. Hè? Dat probleem wordt dan weer teruggebracht in Algerije. Dat is prettig voor de verschillende spelers in West-Afrika. Dat is één. En twee, dat je ze verder isoleert. Doordat Al-Qaeda die banden wel heeft met Ansar al-Din, hebben ze sterkere banden, politiek, maar ook in andere opzichten, ja, met Noord-Mali. Zo wordt dat vaak gezien.
En niet met lokale religieuze leiders ook.
Ja.
En die hebben dan weer gezag bij het volk.
En die kunnen dan weer gezag hebben bij het volk. Dus dat gaat bij elkaar in. Dus het is een kwestie van Al-Qaeda terug isoleren.
En het nadeel aan Al-Qaeda, als ik het goed begrijp, is dan dat die behoorlijk gewelddadig zijn en dat die eigenlijk overal de sharia willen invoeren. Dus die stoppen nergens. Die gaan gewoon altijd maar verder.
Ja, Al-Qaeda is een organisatie van, voor zover het een organisatie is, het is eigenlijk ook meer een merknaam. He, van mensen die ervan uitgaan dat, ja, het is eigenlijk een beetje ook een mengelmoesje, maar ja, ze zijn niet van plan te stoppen en ze zien de jihad als een wereldwijde aangelegenheid. Maar heel veel gewelddadiger dan andere bewegingen in Noord-Mali is Al-Qaeda in de Islamitische Maghreb ook weer niet. Dat moeten we ook weer niet overdrijven. Al-Qaeda is vooral op het ogenblik vervelend voor Europese landen, omdat ze een groot deel van hun activiteiten bestaan uit het ontvoeren, kidnappen en tegen los geld vasthouden van Europeanen en steeds meer ook Afrikanen. Die werken voor bedrijven zoals het bedrijf Areva, een belangrijk bedrijf wat in Niger uranium delft voor de atoomindustrie. Af en toe kidnappen ze iemand voor die voor de olieindustrie werkt. Af en toe kidnappen ze een ambassadeur ergens van of iets dergelijks. Of ze kidnappen toeristen. Hè. Er zijn ook regelmatig worden eenvoudige toeristen gekidnapt. Zo zitten al maandenlang zit er ook weer een Nederlander vast in de Sahara. Er zit een hele stapel Fransen vast. Hè. Vooral Fransen zijn het slachtoffer. Niet omdat ze specifiek de Fransen moeten hebben, maar omdat er gewoon zoveel Fransen in Franstalig West-Afrika zijn.
Voilà.
Dus die kidnappen ze en die houden ze dan vast voor een los geld. Spanjaarden zijn ook regelmatig slachtoffer, Italianen. En de EU betaalt dan meestal ook een los geld, dat ligt vrij hoog. Dan gaat het echt om miljoenen euro's die Al-Qaeda dan weer in kan zetten voor haar in haar globale jihad, in haar wereldwijde jihad.
U zegt dat het onderscheid moet gemaakt worden dus tussen Al-Qaeda enerzijds en die Ansar al-Din anderzijds. En dat er ook een lokaal element is in die islamitische organisatie. Maar ik meende ook gehoord te hebben in het verleden dat dus die gans dat streng islamisme, dat eigenlijk niet van daar is. Dus dat zijn twee verschillende dingen. Dat spreekt elkaar tegen dan. Of hoe zit het nu eigenlijk?
Ja, dat zit nog weer veel ingewikkelder. Er wordt meestal beweerd dat dat hele strenge islamisme, dat niet vandaar is, maar dat klopt niet helemaal. Dat hele strenge islamisme is al decennia op zijn minst aanwezig in de regio. Dat is niet nieuws. Alleen,
maar relatief nieuw dan?
Pardon?
Relatief nieuw dan? Enkele decennia, zegt u?
Decennia. Het type islamisme wat Al-Qaeda aanhangt, het salafisme. En het neefje daarvan, het wahhabisme, de Saoedische variant van fundamentalistisch islam. Die zijn al sinds in ieder geval de jaren 30 van de 20e eeuw in de regio gekend.
Maar toch niet op die manier? Ik bedoel, ik heb toch nooit gehoord van een steniging van mensen bij de Tuareg? Nu is dat wel gebeurd. Hè? Een aantal
dat
maanden geleden is een koppel gewoon echt ter dood gebracht door steniging.
Ja, maar er zit meer aan het salafisme dan stenigen. En die vorm van islam is niet zo heel nieuw in de regio. Maar wel het uitvoeren van de zogeheten goeddoedstraffen. De lijfstraffen op bepaalde misdaden. Zoals het plegen van overspel of diefstal. Daar staan dan inderdaad steniging of zweepslagen of amputaties op. En dat is een heel nieuw gegeven in de regio. En daar is iedereen in de regio het ook volstrekt niet mee eens. Er is niemand, zelfs niet de mensen die al een grote mate van sympathie voor salafistisch gedachtegoed hadden, die willen dit niet.
En hoe staat Ansar al-Din daar tegenover?
Ja, die doen eraan mee.
Ah.
Dus ja.
Ja.
En dat maakt ze niet echt populair.
Nog een laatste vraag. Hoe worden die gefinancierd? Die heeft er nou ook nog een vraag. Hoe worden die gefinancierd?
Hoe die gefinancierd worden? Ja, nou, dat is ten dele uit dat ontvoeringsgeld. Hè, dat geld wat ze krijgen van verschillende Europese landen voor het loslaten van gekidnapte mensen. En nogmaals, dat gaat om miljoenen. En met miljoenen kan je heel veel doen. Daarnaast zijn de meeste van die organisaties op een of andere manier betrokken in internationale smokkel van onder andere drugs, cocaïne en hash. Maar we weten eigenlijk niet hoe belangrijk dat is, hoeveel geld ze daarmee verdienen. Daar kunnen we helemaal geen pijl op trekken. En dat wordt soms overschat, misschien wordt het ook wel onderschat. We weten het gewoon niet. We weten dat ze er geld van krijgen. En daarnaast is er sprake van, en ook wel enig bewijs, dat financiële en materiële ondersteuning komt uit de Golfregio. Uit Qatar en misschien ook uit Saoedi-Arabië.
Tja, daar kun je dan als lokale protestbeweging inderdaad weinig aan doen. Hè? Of daar kun je niet tegenop concurreren, zullen we het dan zo maar zeggen. Ik heb nog een laatste vraagje.
Ja?
Er stond een artikel in Mo over de interventie in Mali die meer kwaad dan goed zou doen, uiteraard. Hè? Maar daarin komt weer zo het rare bericht als dat er op grote schaal vrouwen verkracht zouden worden. En ik vind dat altijd zo vreemd, want die salafisten die mogen dat helemaal niet. Hè? En bij de Tuareg is dat al helemaal iets wat uit een bozen is, dacht ik.
Ja.
Is dat dan gewoon maar iets van, er is daar een... Is dat een element dat er uit gewoonte aan toegevoegd wordt? Of,
Ik heb eerlijk gezegd werkelijk geen idee. Het valt niet werkelijk te verifiëren. Er is inderdaad sprake van verkrachtingen. Er is sprake van ook het inzetten van kindsoldaten. Dat hoort dan ook in dat rijtje thuis. Laat ik het daarom er even bij nemen.
Inderdaad.
Nou, voor die kindsoldaten hebben we ondertussen enig bewijs dat tot op zekere hoogte klopt. Dat er inderdaad zeer jonge mensen militair opgeleid worden in Noord-Mali. Voor de verkrachting hebben we nog steeds geen enkel bewijs. Niet van het tegendeel, niet van het bestaan ervan. Ik deel je mening, dat is niet echt iets wat zeer voor de hand ligt. De salafisten die zouden dat niet mogen. Maar goed, salafisten zijn ook maar mensen, moeten we dan denken. En het is inderdaad ook niet iets wat in de lokale cultuur, hè, de toerekmaat, ik bedoel, gewoon verkrachting komt natuurlijk in elke maatschappij voor. Laten we dat vooral niet bedenken dat niet zo zou zijn. Maar statistieken erover, die hebben we niet. Maar voor sommige maatschappijen zijn die lager dan voor andere. En voor de toerekmaatschappij gaan we er over het algemeen van uit dat een zeer weinig voorkomend fenomeen is. Maar dat wil niet zeggen dat in de huidige omstandigheden niet toe kan nemen op de een of andere manier. Dat is onduidelijk.
Ja, en er zijn natuurlijk ook anderen dan Tuareg bij betrokken.
Ja, maar ja, goed, dat voor een groot deel van die anderen geldt hetzelfde. De lokale Arabische cultuur is ook niet zo heel vrouwonvriendelijk. Om het maar in die termen uit te drukken. En dat geldt voor een aantal andere volken daar ook. Dus dat, ja... Ik zou dat zeker ook niet etnisch willen verbinden eigenlijk.
Nee.
En nogmaals, we hebben geen bewijs voor het bestaan en niet voor het ontkennen ervan.
Nu nog even terug, want je vermeldde nu nog die kindsoldaten. Hè?
Ja. Allerlaatste vraag.
Ja. Is dat bij Mujao, die meer uit het zuiden zijn, of is dat ook bij Ansardin? En dan, wat zijn kinderen? Hè? Ik bedoel, zijn die 8 jaar of zijn die 16? Ik bedoel...
Dat is een heel rechtvaardige vraag.
Ik vind een 16-jarige nog wel iets anders dan... dat vind ik eigenlijk geen kindsoldaat. Dat is een zeer jonge soldaat. Maar, enfin, ik zeg niet dat het goed is, maar dat is toch een kleine nuance.
Dat is inderdaad een nuance. Ook in het Britse leger kan je officieel dienen vanaf je 16e jaar. Dus dan mogen we dat niet eens meer kindsoldaten noemen in die zin. Dat klopt. Het gaat om mensen die toch wel ietsje jonger zijn dan 16, maar wel ouder dan 8. Dus we hebben het dan over... jongeren van tussen de 14, pakken bij 12, 14 en 16. En hoewel 12 in de Touareg-maatschappij, zeker Ambrous, bij de nomaden, als je een jongetje van een jaar of 12 of een meisje van 12 bent, dan heb je al veel meer verantwoordelijkheden en als volwassen mens dan dat je in de Europese maatschappijen zou hebben. Maar het is toch wel erg jong om al getraind te worden als soldaat.
Voilà, je kunt dan beter thuis voor je computer zitten en pang-pang spelletjes spelen, hè? Zoals we dat dan bij ons doen.
Ja, ik zou dat zelf ook niet doen, maar goh ja, dat is altijd nog minder gevaarlijk dan echt pang-pang spelen.
Goed. We zullen het hierbij moeten laten. Bas, bedankt voor je tijd op zaterdag. En,
graag gedaan, is.
Prettige eindejaarsfeesten.
Tot ziens.
Hetzelfde.
Dag.
Gelukkig 2013. Dag. Dag.